Goedenavond, beste mensen. Fijn dat u er weer bent en dat we ons mogen verheugen in belangstelling. Vooraf, er staat een rode Opel Corsa voor de deur met volle lichten aan. Ze gaan vanzelf uit, maar het zou toch eventjes... Van Ari? Hierboven.
Oh, nou laat dan maar.
Wie loopt er even naar Ari toe? Ja. Oh, niet van hem. Oké.
Nou ja, je weet nooit. Zijn getrouwd dus.
Goed mensen, wij willen vanavond verder gaan met openbaring en wij zijn al een heel eind. In de afgelopen jaren hebben we telkens een stukje kunnen doen en ik wil nu eigenlijk vanavond en ook de volgende donderdagavonden wil ik proberen met u openbaring af te maken. We zijn gekomen aan hoofdstuk 19. Ik zal het eerst met u lezen. Openbaring 19. En na deze hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neer en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: zie dat gij niet doet, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die daarop zat was genaamd Getrouw en Waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was, en zijn naam wordt genoemd het Woord van God. En de Heer legers in de hemel volgde hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en de gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden van de hemel vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend, en het vlees van de sterken en het vlees van de paarden en van degenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden.
Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfur brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard. Degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Tot zover Openbaring 19. Wel, om de draad weer proberen op te pakken. Ik schrijf af en toe eens wat op zo. Dan degenen die ook wat mee kunnen pennen, die willen pennen, die kunnen dat dan ook. Een kleine resume. U moet als u het boek Openbaring leest altijd goed onderscheiden tussen de hemel, wat er in de hemel gebeurt en wat er op de aarde gebeurt. Je zou kunnen zeggen, het begint in hoofdstuk 1 van Openbaring met een heerlijke verschijning van de Heer Jezus. Johannes zit op Patmos en hij ziet de Heer Jezus in zijn heerlijkheid naar hem toe komen. Christus openbaart zijn glorie op zondag als Johannes is op Patmos. De heerlijkheid van Christus wordt hem geopenbaard. Dan krijgen we in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Daar zult u af en toe, daar zult u ongetwijfeld wel eens een preek over gehoord hebben. Over Efeze, Smyrna, Pergamum enzovoort. De zeven brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring. En dan daarna, dan begint het onbekende gedeelte. Dat is vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk, ja, laten we zeggen 18. Daarin zien we een serie van oordelen van God. En die oordelen van God die gaan in drie series over de aarde. Eerst krijgen we de oordelen van de zeven zegelen. Nou, daar hebben we allemaal destijds over nagedacht. En daarna krijgen we de oordelen die worden ingeluid met zeven bazuingeschallen. Zeven bazuinen die geblazen worden door engelen. En dan volgen daar de oordelen van God over de aarde. En als laatste en hevigste, dat zijn in Openbaring 16, 17 en 18, dat zijn de zeven schalen. De zeven violen, de schalen van Gods toorn die uitgegoten worden op de aarde. Nou, dat hebben we allemaal bekeken. En nu zijn we toe aan dat machtige hoofdstuk 19. Daar gaat het vanavond over. Trouwens, in hoofdstuk 19 tot en met hoofdstuk 22. Tot en met hoofdstuk 22. Ja, les best, zeggen we wel eens. Het zijn de indrukwekkendste, maar ook de mooiste hoofdstukken van het hele boek, de Openbaring. Aangrijpende climax van het hele laatste Bijbelboek. Waarin de Heer Jezus als rechter en als komende koning inderdaad naar de aarde komt. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 19, 20, 21 en 22, zullen al de profetieën van het Oude Testament hun eindvervulling gaan vinden in die hoofdstukken. We gaan in de komende tijd nadenken over de toekomst, dat staat allemaal in deze hoofdstukken, over de toekomst van de aarde. Er zal een heilrijke tijd op aarde aanbreken. Maar ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. De toekomst van de ongelovigen. Ook dat staat in die hoofdstukken. Zullen worden geoordeeld voor de grote witte troon. De toekomst van de schepping. Van de Satan die geworpen wordt in de poel des vuurs. En de toekomst ook van Christus die zal heersen op de troon. Vanaf hoofdstuk 19 krijgen we het grote keerpunt. En dat is, in hoofdstuk 19 wordt beschreven, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Een machtig hoofdstuk. Ik zet boven de Bijbellezing van vanavond de grote hemelinvasie op aarde. Want dat is toch de wederkomst. De Heer Jezus komt, en daar heb ik mijn lijntje weer nodig, vanuit de hemel naar deze aarde toe. De grote hemelinvasie op aarde. En dan zien we in hoofdstuk 19 3 hoofdthema's. In hoofdstuk 19 zien we in vers 1 tot en met 5 zien we Babylon gevallen. En dan vers 6 tot en met 10 de bruiloft gevierd. En dan vers 11 tot en met 21 de bereider op het witte paard gekomen. Zo zou ik dit hoofdstuk willen indelen.
De grote hemelinvasie op aarde. Vers 1 tot en met 5 gaat over Babylon gevallen. Vers 6 tot en met 10 gaat over de bruiloft gevierd. En vers 11 tot en met 21, de berijder op het witte paard gekomen. Nou, laten we beginnen bij nummer 1. Babylon gevallen, vers 1 tot en met 5. Ja, vers 1 tot en met 5 is eigenlijk, gemeente, een loflied op de ondergang van Babylon. Een loflied in de hemel. Er staat in vers 1, na deze hoorde ik Johannes als een grote stem van een grote schaar in de hemel. En dan hoort hij het loflied, halleluja. Zaligheid, heerlijkheid en eer, de kracht, zei de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig, omdat hij de grote hoer heeft geoordeeld. Babylon wordt dus genoemd de grote hoer. En de grote hoer, dat is de valse kerk. En die valse kerk, zo is dat beschreven in hoofdstuk 17 en 18, die is geoordeeld door God, gestraft door God, vernietigd. En daardoor is de hemel vervuld met vreugde. Een loflied in de hemel over de ondergang van Babylon, de ondergang van de hoer, de valse kerk. Nou, u begrijpt dat Openbaring een troostboek is. Al die verdrukte gelovigen, al diegenen die onderdrukt zijn door de valse kerk, ja, die mogen nou als het ware blij zijn en zich verheugen. De overwinning is aan God. En ze krijgen nu troost, want de valse kerk is vergaan. En de ware kerk, dat is de bruid, die zal verschijnen in glorie. Vindt u dat niet merkwaardig? Dat de hemel zo meeleeft met de aarde. Een gezang in de hemel over de ondergang van Babylon op aarde. Een moeilijke vraag. De hemel leeft meer mee met mensen en met gebeurtenissen op aarde dan wij wel eens denken. Nog een vraag. Kan de straf van God aanleiding zijn tot lofprijzing? God straft Babylon, de valse kerk. En er wordt geprezen in de hemel. Kan dat? Ja. Waarom? Omdat zowel Gods zegen als Gods straf, al Gods daden zijn aanbiddelijk. En Gods straf over die stad was billijk. Waarom? Er staat in vers 2 wat die hoer allemaal gedaan heeft. Die hoer heeft de aarde verdorven met de hoererij. Ontzettend veel mensen misleid, verleid. En ze heeft ook het bloed van Gods dienaren vergoten. Ontzettend veel martelaren die gestorven zijn door de onderdrukkende hand van de valse kerk. En God wreekt nu dat bloed van zijn kinderen, van zijn knechten. Daar hebben de martelaren ook om gebeden. Of de Heer hun bloed zou willen wreken. En dat doet de Heer hier. Halleluja staat er. Trouwens, staat er nog meer. Ik lees halleluja ook in vers 3. Ze zeiden voor de tweede maal halleluja. En ze zeiden in vers 4 amen, halleluja. En in vers 6 nog een keer, halleluja. Nou, een echt halleluja. Hendel in zijn Messiah, halleluja, heeft hieraan gedacht, Openbaring 19, vers 6. Dat was een aanleiding om zijn halleluja te componeren. Wist u dat het woordje halleluja in sommige gemeentes, niet zozeer reformatorisch, maar van een andere snit, dan zeggen ze om de havenklap halleluja. Weet u dat het in het Nieuwe Testament maar 4 keer voorkomt? Het woordje halleluja. Alleen hier. Meer niet. Meer niet. Halleluja. En halleluja betekent loof de Heere. Loof de Heer. Ja. Mooi is trouwens dat in elke taal, als de Bijbel vertaald wordt in een nieuwe taal waarin die nog niet is vertaald, in een andere taal die nog niet vertaald is, dan krijgt die taal er altijd twee woorden bij. Namelijk het woordje amen en het woordje halleluja. Maar dat wordt niet vertaald. Als je in het buitenland gaat, al ga je zelfs naar Malawi of zo, en je zegt halleluja, dan verstaan ze dat. En als je dan met een christen te maken hebt, dan zegt hij halleluja terug. Ja, trouwens, als je het woordje tv gebruikt, dan kennen ze dat ook. Want dat is ook onvertaald. Of video. Maar amen en halleluja, dat zijn inderdaad woorden die internationaal, onvertaald, en iedereen, iedere christen weet wat je bedoelt. Halleluja, een loflied in de hemel op de val van Babylon. Ook de oudsten stemmen daarmee in, de 24 oudsten. De 24 oudsten die in de hemel zijn, een beeld van de gemeente die opgenomen is. Dat staat in vers 4. De 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neer en aanbaden God die op de troon zat, zeggende amen, halleluja. Nou, dat is het begin. Dat is het begin. Dan ga ik naar de tweede gedachte. De valse kerk geoordeeld en nou gaan we kijken naar de bruiloft. Prachtige versen, vers 6 tot en met 10. Ziet u het verschil in vers 1 tot en met 5? Een vreselijk iets wat bezongen wordt, namelijk de straf van God over de valse kerk. En in vers 6 tot en met 10 hoor je een nieuw loflied. Een heerlijk iets wordt bezongen, namelijk de bruiloft van het lam. Een soort bruiloftslied zou je kunnen zeggen. Nou was er al in de hemel blijdschap vanwege de val van de hoer. En nou gaat de blijdschap ten hoogste toppen stijgen. Leest u maar mee in vers 6. Ik hoorde een stem als van een grote schaar en een stem van vele wateren en een sterke donderslagen. Halleluja, want de Heer de Almachtige is als koning gaan heersen. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de glorie geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Een bruiloftslied. Een concert van hemelse muziek zou je kunnen zeggen. Een grote stem van een grote schare, een stem van vele wateren, een groot en een luid koor, een machtige zang. En dat hoort Johannes naar hem toe komen op het eiland Patmos. Hemelse muziek die klinkt in zijn oren, bruiloftsmuziek in de hemel. Wat is er aan de hand? Een paar vragen. Nou, er wordt een bruiloft gevierd. Waar? In de hemel. Wanneer? Oh, dat is een goede vraag. Wanneer wordt die bruiloft gevierd? Ik heb dus een paar vragen, hè. Waarom, wat wordt er gezongen? De bruiloft. Waar in de hemel? Wanneer? Dat is ook een goede vraag. Nou, in ieder geval moet ik dan zeggen, na de val van de hoer, de valse kerk, en als die weg is, geen pretenties meer kan hebben dat zij de vrouw is van het lam, of ze een hoer is. En voor de wederkomst. Want in vers 11 wordt pas over de wederkomst gesproken. En de bruiloft die vindt plaats dus na de val van Babylon en voor de wederkomst. Kijk, wij denken vaak, tenminste zo heb ik vroeger gedacht. Als je nou sterft, die bruiloft van het lam, dat is eeuwig. De eeuwige bruiloft van het lam. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Wat gebeurt er als een kind van God sterft? Als een kind van God sterft, dan mag hij zijn in de rust van het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar als straks de hele gemeente voltallig is in de hemel, alle christenen bij elkaar in de hemel, als dan die hele gemeente voltallig is, dan is de bruid compleet. En dan met die voltallige gemeente zal het lam de bruiloft aangaan. Geen eeuwige bruiloft. Het zal dus, hoewel we natuurlijk voorzichtig moeten zijn, want wij zijn maar aards en tijdelijk en beperkt. Maar in ieder geval, ik zie wel dit punt. Het zal geen eeuwige bruiloft zijn, maar als de Heer Jezus terugkomt, dan zal de gemeente openlijk als de vrouw van het lam geopenbaard worden voor de hele wereld. Is ze getrouwd met haar bloedbruidegom? Nou, dat is één. Er staat in vers 7, hem zij de heerlijkheid. Dat vind ik ook zo mooi. Als wij een bruiloft hebben, dan gaat er altijd aandacht, gaat er altijd uit naar de bruid. Prachtige jurk, kan er zo, ziet er mooi uit. Nou, dan sta je erbij als, als bladvulling of zo. Maar hier is het precies andersom. Hier staat niet de bruid zij de heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid. Alle aandacht, glorie voor hem. De kroonprins die trouwt met een arm schuldig slavinnetje. Dat is toch eigenlijk de gemeente, hè? De bruid die vroeger een arme schuldige slavin was. En die door de Heere uit die diepte is gered, getrokken. Hij heeft haar schulden willen betalen en hij heeft haar verheven, die bruidsgemeente, die kerk, tot koningin, tot zijn bruid. glorie voor het Lam. Hij alle aandacht. Er staat ook in vers 7, want de bruiloft van het Lam is gekomen. Niet onze bruiloft, van het Lam. Weer het accent, niet op die vrouw, die hoort er natuurlijk wel bij. Maar accent op hem. Weet je wat ook zo mooi is, gemeente? Dat hier de bruiloft van het Lam gekomen is. Niet alleen een kind van God die op zijn plek is, verlangt om bij de Heere te zijn. Verlangt naar dit moment. Maar de Heere Jezus zelf verlangt om zijn bruid bij zich te hebben. En hij verlangt daar vurig naar. In Hooglied 3 staat: de dag van de bruiloft, van zijn bruiloft, zal zijn de dag van de vreugde van zijn hart. Ook de bruidegom verlangt om die voltallige gemeente waarvoor hij zijn bloed gaf. Om die voltallige gemeente als bruid bij zich te hebben. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En die vreugde was dat hij een bruid zal mogen hebben. Een vrouw in eeuwigheid. De staat van de Heere Jezus dat hij in het verleden zich voor haar heeft overgegeven. Dat hij in het heden zijn kerk reinigt door het water van het woord. En dat hij straks in de toekomst zijn vrouw voor zich zal stellen. Zonder vlek en zonder rimpel of iets dergelijks. Geheel rein. Nou, dat geeft me alweer een antwoord op de vraag wie dan de bruidegom is. Dat is natuurlijk de Heere Jezus. Daar zijn we het over eens. Maar wie de bruid is, oei. Weer zo'n moeilijk punt. Wie is de bruid? Nou, u weet, ik ben gewend om spaanders, weet dat, hout te hakken. Dus we gaan gewoon één rechte koers. Brakel zegt, het is het Joodse volk. Interessante gedachte. Dat is de bekering van het Joodse volk. Ja, Brakel al. Maar ik ben van mening dat het hier niet gaat over het Joodse volk. Ik denk dat het hier gaat over een hemelse bruid. En dat is de gemeente van de levende God. Israël wordt in de openbaring genoemd de moeder van de Messias. Die het kind baart, openbaring 12. Maar de bruid van het Lam, dat is de gemeente die sinds de Pinksterdag ontstaan is. De gemeente. Apart gemeente, dat die bruid is dus de gemeente van God. Hè, alle ware Christgelovigen. En dat die gemeente wordt vergeleken door Paulus met een lichaam, het lichaam van Christus. En door Johannes met een bruid. Een vrouw. En ik vind het zo treffend dat je... Kan je en lichaam zijn en bruid? Nou, dat kan eigenlijk niet. En toch wel, in zekere zin wel. Ik ken één voorbeeld van een man en een vrouw... waar die vrouw deels lichaam was van de man en deels en ook volkomen bruid. En dat is natuurlijk bij Eva. Eva was zowel de vrouw van Adam... maar ook been van zijn been en vlees van zijn vlees. He, zoals Adam en Eva als hoofd werden gesteld door God over de hele schepping. Zo was het in het paradijs. Zo wordt straks de Heer Jezus Christus plus de gemeente die zijn lichaam is en zijn bruid is. Zo zullen ze straks samen... over de hele schepping, dat wil zeggen in het duizendjarig vrederijk, openbaring 20, volgende week, volgende keer. Zullen als man en de vrouw van het Lam, zullen ze als hoofd over de schepping staan. De gemeente is en lichaam en bruid. Ziet u het verschil trouwens tussen de bruid en de hoer? Dat is ook treffend hoor. Ik stip maar dingen aan, want anders het is het een heel vol hoofdstuk. U snapt het. Ik ga de grote lijn proberen vast te houden. Ziet u het verschil tussen de bruid en de hoer? Wat is het verschil tussen de bruid en de hoer? Een hoer die geeft zich af met de wereld. Maar de bruid, die is rein en die wil alleen voor die ene leven. Daarom wordt ze hier een bruid genoemd. Een hoer heeft onheilige verbintenissen met vele anderen. Maar een bruid heeft maar één liefdeverbintenis met die ene. Er staat over die hoer. Moet u eens kijken in hoofdstuk daarvoor. In hoofdstuk 17 vers 4. En de vrouw, die hoer, was dus bekleed. De valse kerk met purper, scharlaken, met goud en kostelijk gesteente en parels. Dat is de verleidelijke versiering van de valse kerk. Maar de bruid, er staat van de bruid dat ze gekleed is, acht in fijn, blinkend linnen. Rein, fijn, linnen. Ziet u het verschil? En dan staat er in vers 8 dat die bruid zich heeft gereed gemaakt, bereid. Wat heeft ze gereed gemaakt? Ja, haar bruidsjurk natuurlijk. Haar bruidsjurk. Er staat in vers 8, ze heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein, blinkend, fijn lijnwaad. En dat fijne lijnwaad zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is een interessant iets. Ze heeft zich bekleed met de rechtvaardige daden. Zo moet u dat lezen. Dus dat wil dus zeggen, als ik erover nadenk, straks zal de gemeente, die bestaat dus uit het geheel van alle ware Christusgelovigen, zal ze gekleed zijn in een bruidsjurk die bestaat uit de goede werken, de rechtvaardige daden die ze hebben mogen doen en die God ook als rechtvaardige daden heeft erkend, die hebben mogen doen in dit leven voor hem. Wat God de moeite waard vond om in het bruidskleed op te nemen, dat zal er ook in gevonden worden. Straks zal in dat kleed, dan zullen we dingen gaan herkennen, ja, van goede werken die wij mochten doen. Die wij misschien niet als goed werk hebben aangemerkt, maar God wel. En andersom, wat wij hebben gezegd, nou dat vonden we toch wel een heel goed werk, dat zal er niet in gevonden worden, want God heeft daar anders over geoordeeld. Hele merkwaardige uitdrukking, bijzonder ook, dat de bruidskleding bestaat uit de rechtvaardige daden van de heiligen. Die bruidsjapon zal er prachtig uitzien. Ze zal trouwen in het stralend blinkend wit, in het blinkend fijn linnen. Smetteloos fijn. Maar die kleding, die wordt, ja, daar zit wel iets in ook van ons als kinderen van God, wat we mochten doen voor hem. Er staat in Psalm 75 over die koningin aan de, Psalm 45 over die koningin aan de rechterhand, in kleding rijk gestikt, geborduurd. Zo gaat ze naar de koning. Geweven van de goede werken der heiligen. Ik heb eens gehoord dat iemand zei, de klaarder schreef, de bruidsjurk van straks wordt hier op aarde vandaag geweven. Dat is een diepe gedachte. De bruidsjurk van straks wordt nu geweven. Nou, en de vraag is natuurlijk, in hoeverre mogen wij daar onze bijdrage aan leveren? Mogen wij onze bijdrage leveren tot de schoonheid van dat kleed? Dat is één. Dat is één. Ga nog even verder, Frank. Dat is één. Aan de andere kant is het ook genade natuurlijk. Dat staat er ook. Er staat, haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein, blinkend, fijn lijnwaad. Aan de ene, je ziet dat ze samen gaan. Aan de ene kant is het Gods genade, God geeft het. En aan de andere kant zit er ook iets bij van ons. Wat we mochten doen door de Heilige Geest uit liefde tot de Heer Jezus. Dat zal God waarderen en belonen en verwerken als het ware in dat kleed. Nou, dat vind ik een mooie gedachte. Fijn linnen. Weet u dat dat woordje fijn linnen hier een heel bijzonder woord is? Niet gewoon linnen. De engelen dragen gewoon linnen, zegt Openbaring. Maar de bruid die draagt fijn linnen. Dat is kostbaarder dan wat de engelen dragen. De rechtvaardige daden van de heiligen zijn meer waard voor God dan de kleding van de engelen. Even kijken of ik dat ergens kan vinden. Ja, er staat in hoofdstuk 15 vers 6. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel. Hoofdstuk 15 vers 6. De zeven engelen kwamen uit de tempel bekleed met rein en blinkend lijnwaad. Dat is het woord voor gewoon linnen. Maar hier staat niet rein en blinkend lijnwaad. Maar bij de bruid staat rein en blinkend fijn lijnwaad. Dat is kostbaarder. De Heere zal dat meer waarderen dan de kleding van de engelen. Frank. Ja. Kleding rijk gestikt. Ja, zeker. Ja. Allerlei linken te leggen. Nou, dan vers 9. Yes. Ja. Ja, kijk, de kleding van zijn gerechtigheid, dat heeft te maken met hoe je als zondaar voor God rechtvaardig kan staan. Als je voor God kan bestaan, dan word je bekleed met de klederen van het heil. En zo kan ik voor God bestaan. Maar het zijn symbolen, het zijn natuurlijk voorbeelden. Hè? Maar dat geldt voor hoe je als zondaar voor God genadig kan zijn. En straks in de heerlijkheid, dan zal de Heer, maar dan gaat het niet over hoe je als zondaar voor God kan bestaan, maar hoe de heiligen voor de Heer Jezus zullen zijn. Hoe die bruid gekleed zal zijn. Dan zal de Heer die goede werken, als het ware, zo waarderen dat hij daar een prachtig mooi kleed van maakt. Dus dat is eigenlijk een andere deel van de waarheid. Het zijn eigenlijk, het is natuurlijk, ja, klopt, dus je zou kunnen zeggen wat de Heer in ons werkt, ja, uiteindelijk is het dan toch ook weer haar is gegeven, het is zijn werk, maar hij werkt het wel in en door ons heen, ja, je komt het woord meer tegen. Maar het frappante vind ik dat je dus twee verschillende woorden hebt. En, Goed, vers 9 en 10. Gelukkig staat er, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Gelukkig ben je. En hij zei tot mij, schrijf, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Johannes is zo overstelpt door wat hij ziet. Dat heerlijke tafereel, dat verre gezicht. Een bruiloft, wat denk je dan? Denk ik aan feest, dan denk ik aan blijdschap, dan denk ik aan verzadiging, verkwikking, liefde. Dan denk ik aan volkomen vreugde. En dat in de hemel. Johannes op zijn oude dag op Patmos ziet dat, hoort dat. U kunt begrijpen, ja, daar blijft hij niet koud en onbewogen onder. Dat mogen wij vanavond ook niet. Als ons hart erin mee mag komen, dan raak je ontroerd vanwege dat blijde vooruitzicht. Johannes, de Heer heeft daarvan gezongen. Welk een uitzicht. Bruidsgemeente, daar gaat het hier over. Eeuwig hem ten eigendom. En hij kan het eigenlijk niet geloven dat dat nou... En dan zegt de engel, schrijf het op, zwart op wit, schrijf. En dan wil de Heer het niet alleen maar bevestigen, maar ook nog verzekeren. Deze zijn de waarachtige woorden Gods. Het zal eenmaal echt gebeuren. Eens zal het ogenblik werkelijk komen dat wij, kinderen van God in ons midden, dat wij, alle Christusgelovigen, dat wij werkelijk aan die bruiloft mogen deelnemen. Wat zal dat zijn? Begrijp de reactie van Johannes. Ik viel neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. Ik viel neer. Hij maakte een voetval voor de engel. Want even niet meer. Hij moest knielen. Hij moest in heilige ontroering. Ja. Zo. Ja. Overstelpt. Overweldigd was hij. En dan zegt die engel. Ja, maar ik ben de Heer Jezus niet. Zie toe dat gij dat niet doet. Ik ben uw knecht. Uit uw broederen. Die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dat wil zeggen, alle profetieën van het Oude en het Nieuwe Testament, ook het boek de Openbaring, is uiteindelijk één groot getuigenis van wie de Heer Jezus is. Zijn naam zit in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Het getuigenis van de Heer Jezus, omtrent hem wie hij is, dat is de teneur van de profetie. Dat is de rode draad door het onderwijs in het Oude en het Nieuwe Testament. U begrijpt dat dit een belangrijk vers is. Als je het boek de Openbaring alleen maar leest om interessante dingen tegen te komen, om een puzzelstuk te zien en er een puzzel van te maken, dan hebt u het niet begrepen. Het gaat om de geest, de getuigenis van de Heer Jezus, daar gaat het om.
Het hele woord is erop gericht om van de Heer Jezus te getuigen. En om hem te verheerlijken. En om hem te aanbidden. Net zoals Johannes dat deed. Hij viel in aanbidding neer. Nou, dat is de tweede. En nou kom ik bij dit punt. Het eigenlijke punt. Ik stop even. U heeft nog een vraag over dit gedeelte. Ja. Goed, mensen, ik zie een heel groot bos. Nou, dat is de openbaring. En dan moeten we niet zoveel bomen gaan opstellen, dat we door de bomen het bos niet meer zien. Dus ik probeer de grote lijn vast te houden. Maar ik heb er natuurlijk wel een antwoord op. En dat antwoord is, dat die genodigden, dat is denk ik, dat is een andere categorie dan de bruid. De bruid is de gemeente. En als ik een onderscheid maak tussen de gemeente en van sinds de Pinksterdag en de opname, dan wil dat zeggen dat er dus ook een andere heiligen zijn, bijvoorbeeld van het Oude Testament. Johannes de Doper was een vriend van de bruidegom, niet de bruid. Johannes de Doper was de laatste van de Oude Testamentische heiligen, zo lees ik dat. Dus ik denk dat dat te maken heeft met de Oude Testamentische heiligen. Ja. Ja. Maar goed. We gaan verder. Ja, Jan Peter. Nee, dat denk ik niet. Goed, dit moet u even gewoon lekker. Dan moet u niet die opschrijven, dit. Dat moet u gewoon niet opschrijven. U denkt gewoon ergens anders aan. Maar ik. Kijk, de gelovigen na de opname die zullen sterven. Die hebben nog geen verheerlijk lichaam. En dat is het punt. En degene die. Bij die 24 oudsten die zijn in de hemel, die hebben een verheerlijk lichaam. En daar wordt dan een onderscheid in, want het is een hemelse bruiloft. Ja, en nou kom ik bij dit derde punt. En dat is ontzettend indrukwekkend. Vers 11 tot en met 21. Dat gaat over de voleinding. De bereider op het witte paard die komt. Wie wil er voor mij even een doekje gaan halen? Want ik moet wat opschrijven. Ja. En ja, vanaf hoofdstuk 19 vers 11 tot hoofdstuk 22. Dan gaat het echt over de voleinding. Echt over de voleinding. De triomf van de koning. De grote hemelinvasie op aarde. De wederkomst van de Heere Jezus Christus. Als u nou denkt aan de wederkomst, daar begin ik mee. Waar denkt u dan aan? Ik dacht vroeger altijd, ja, ik dacht er eigenlijk niet zo erg over na. Ik wist wel, als de Heere Jezus terugkomt, ja, dan is het of eeuwig naar de hemel, of het is eeuwig verloren. En bij de wederkomst dacht ik niet verder aan. Hij komt terug om te oordelen de leven en de doden. Een ontzagwekkend ogenblik wanneer hij terugkomt. En dan word je geoordeeld. En dan, ja, dan is het de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En dan weet ik het eigenlijk niet meer. Ja, ja, kom maar. Ja, de, ja, ja, ja. Dank u. Ja. Wie wil er dadelijk de kopjes afwassen? Ja, u weet voor de helft niet wat er allemaal gebeurt. Maar dat maakt, ja, het smaakt toch lekker. Het smaakt toch lekker. Ja. Goed mensen, terug naar het onderwerp. Ik dacht eigenlijk als het gaat over de indrukwekkende wederkomst. Dat hier is, dat je dan geoordeeld wordt. Ja, en daarna is er, ja, of de hemel of de hel, is het over. En meer had ik daar geen concrete gedachten over. En nou zie ik hier, en dat vind ik zo mooi dat ik het mag behandelen met u. Wat gebeurt er nou op de eigenlijke wederkomst? En dan ga ik gewoon maar na wat er hier staat. In vers 11 heb je de wederkomst van de Heer Jezus. En ik zag de hemel geopend en zie. De hemel geopend. Een wit paard. En die daarop zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Het begint met de verschijning in glorie. De komende koning verschijnt ten gerichte. Dat was al aangekondigd in hoofdstuk 1. Zie, hij komt. De wolken des hemels en elk oog zal hem zien. En dat gebeurt hier. De triomfator. De hemel gaat open en die hemel gaat doorgang verlenen aan de Heer Jezus die vanuit de hemel op de aarde terugkomt. 2000 jaar geleden met de hemelvaart ging hij van de aarde naar de hemel. En dit is het punt dat het andersom, dat hij van de hemel terugkomt op aarde. De periode van de oordelen. Nou, hebben we net uitgevecht. De periode van de oordelen van God. Die zijn ten einde. Die 3x7 zegels, bazuinen, schalen. Die oordelen van God. En nu komt het moment inderdaad. Dat die periode van oordeel. Ook van ongerechtigheid. Want de antichrist zal er dan zijn. En het beest en de ongerechtigheid. En van alles en nog wat. Die periode. Opstand tegen God en zijn gezalfde. Die periode. Die komt ten einde. God heeft zijn oordelen uitgegoten op de aarde. Op mens, dier en schepping. De bomen en de vissen. We hebben dat allemaal overdacht. Bomen en de vissen. Een derde en een vierde deel daarvan. Ook de mensen. God heeft die oordelen uitgegoten over de schepping. En nu. Een vreselijke tijd zal dat zijn. Die periode. Hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 18. Een periode vlak voor de wederkomst. De laatste gedeelte van de eindtijd. Dan zal er geen kerk meer zijn. En de gelovigen die er dan zullen zijn, die zullen ondergronds moeten gaan. In de woestijnen moeten leven. Er zal geen rechtvaardige koning meer zijn. Die regeert bij de gratie God, zoals Beatrix dat nog steeds mag doen. Maar de antichrist zal er zijn, die als een god zal zitten in de tempel. En het beest, de eindtijdelijke dictator van het laatste wereldrijk, die zal heersen als een potentaat, als een tiran op zijn troon. Het laatste wereldrijk. Stromen van martelaars bloed zullen dan vloeien. En dan komt in vers 11. Dan gaat de hemel open en dan komt de Heer Jezus terug. Weet u wat het moment is van zijn terugkomst? Dat is hetzelfde moment als hoofdstuk 16 vers 16. Belangrijk om te zien. Dat zegt Brakel ook en dat zegt Matthew Henry ook. Ik zeg het er maar bij. Dan neemt u des te meer aan. In hoofdstuk 16 vers 16 staat. En zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Armageddon. En dat vindt u ook in hoofdstuk 17 vers 14. Hetzelfde punt. Deze zullen tegen het lam krijgen. Oorlog voeren. En het lam zal ze overwinnen. He, dus hier is het punt dat Armageddon of Harmageddon, die wordt, de slag bij Harmageddon, dat wordt hier beschreven. Vanaf hoofdstuk 19 vers 11. De koningen, de volkeren der aarde zijn verzameld voor de laatste slag. De demonen hebben hen aangezet. De veldslag, de grote strijd, de laatste wereldoorlog, zou je kunnen zeggen. Hier wordt de laatste wereldoorlog beschreven. Tussen Christus en de antichrist. Beest. De slag van Armageddon. Waar? Armageddon ligt in de dal van Megiddo. De bergen van Megiddo. Dalen van Megiddo. Aan de voet van de Karmel in Israël. En nu komt die indrukwekkende beschrijving van de wederkomst van Christus. Met de zijnen. Die als legers hem zullen volgen. Zijn openbare verschijning. En het eerste wat we te zien krijgen, ik ga de versen 11 tot en met 21, ga ik onderverdelen in een aantal. Ik begin met nummer 1. Het eerste die we te zien krijgen is de koning zelf. Dat is vers 11. De koning zelf, de Heer Jezus, de overste krijgsheer, op een wit paard. Een wit paard is een beeld van, strijd, overwinning, wit. Overwinning. Hij komt met strijd en oordeel om oorlog te voeren en recht uit te oefenen. Wat een verschil toen hij op aarde kwam. Toen reed hij op een ezeltje, zachtmoedig, als een koning, als een heiland, zachtmoedig op een ezeltje. Toen was hij gekomen om te lijden en te sterven, om het zonde te verzoenen. Maar nu komt hij terug, niet op een ezeltje, maar op een paard. Triomferend, oordeel uitvoerende. Het is interessant, toen in de tijd van Johannes, Johannes leefde, had je natuurlijk de Romeinen en de Romeinse keizers en de Romeinse veldheren die overwinningen behaalden. En als een Romeinse veldheer een slag gewonnen had, dan keerde hij terug naar Rome en dan werd hij op een wit paard gezet. Als de overwinnaar, triomfator, en zijn leger achter zich. En dan werd hij in Rome, in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, dan werd hij door het volk bejubeld en beapplaudiseerd. Nou, dat beeld van die Romeinse triomf toch. Christus zal komen uit de hemel. Als de triomfator, als de overwinnaar. En dan moet de slag nog gebeuren. De slag is eigenlijk al geleverd. Hij is al overwinnaar. De eindzegen staat al definitief vast. Rijdend op het witte paard aan het hoofd van zijn leger. Dat is de koning. Twee, dat is vers 12, dat is zijn gedaante. Hoe ziet hij eruit? En dan wordt er gesproken in vers 12 over zijn ogen en zijn hoofd. Wat staat er over zijn ogen? En zijn ogen waren als een vlam vuurs. Milde handen, vriendelijk ogen. Nu niet meer. De tijd der genade is voorbij. De tijd van gerechtigheid en oordeel is gekomen. Ogen als een vuurvlam, die doordringende blik, die de slechtheid doorgrond tot in het diepst van je hart. En op zijn hoofd staat er waren vele diademen, staat er letterlijk. Koninklijke hoeden, diademen. Is er een andere vertaling die dat zegt, diademen of niet? Ja? Diademen. Stefanos staat er, Stefanoi, diademen. Koninklijke kronen. En er staat er vele, hè, vele. Ook weer zo'n detail. De draak had 7 kronen. Het beest had 10 kronen. En Jezus vele. Zijn majesteit en zijn macht kent geen grenzen. Hij is niet een koning, maar hij is dé koning. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Een naam die niemand... Wat dat is, daar zijn de verklarers niet over eens. Misschien, dat vind ik eigenlijk de mooiste verklaring, maar ik kan het niet hardmaken. Misschien staat er op zijn voorhoofd een naam die niemand weet dan hij zelf. En ik denk dat dat mogelijk de naam, de godsnaam zal zijn. De godsnaam. Die de Joden niet uitspreken. He, omdat hij Heer der, omdat hij niet alleen zoon des mensen, maar ook God zelf is. De zoon van God, ja, God zelf. Wie weet. Ja. De koning. Ten derde, zijn kleding. Wat staat er in vers 13 van zijn kleding? Dan staat er, en hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord van God. Kijk, er zijn vaak uitleggers geweest, ook predikanten die hier wel eens over gepreekt hebben. Die zeggen, kijk, dat is nou het kleed van zijn eigen bloed, wat hij gestort heeft op Golgotha. En dat is wel een mooie verklaring, maar ik geloof niet dat het hier bedoeld wordt. Ook in de context wordt dat niet bedoeld. Losse teksten zijn dode teksten. Je moet altijd kijken wat voor verband staat het. En wat voor verband staat het hier? In verband van strijd en oordeel. En als het hier gaat over hij is bekleed met het kleed dat met bloed geverfd is, dan gaat het over het bloed van zijn vijanden. Een kleed met mensenbloed bespat, oorlog en een doodscontext. Daar staat het in, het bloed van Jezus' vijanden. Ook in Jesaja 63, waarna verwezen wordt, gaat het over het oordeel. Ik heb de wijnpers alleen getreden. Maar dan gaat het over het oordeel wat God, wat de Heer Jezus uitvoert in gerechtigheid. Hij is het woord van God. Nummer 4, dat is vers 14. Dat gaat over het leger wat hem volgt. En de Heer legers in de hemel volgt hem op witte paarden gekleed met wit en fijn rein lijnwaad. Hey. Wie zijn die legers? Nou, als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen de engelen daarbij zijn. Alle engelen zelfs. Vast en zeker. Maar, weet je wie er ook bij zullen zijn? Dat is die gemeente die in de hemel opgenomen was. Die 24 oudsten, die gemeente die opgenomen was. Die volgen hier de Heer Jezus achter hem aan. Dat zijn die legers. En hoe zie ik dat? Omdat er hier A gesproken wordt over datzelfde reine, fijne lijnwaad. Dat is hetzelfde woord als wat we gezien hebben op die bruiloft van het lam in vers 8. Het is hier een ander beeld, hier is het beeld van een leger. Maar dat linnen is precies hetzelfde, kostbare linnen. Ten tweede... Er wordt in hoofdstuk 17 vers 14, één bladzijde terug, over diezelfde strijd gesproken.
Deze zullen oorlog voeren tegen het lam en het lam zal ze overwinnen. Hij is een heer der heren en een koning der koningen. En dan staat er, en die met hem zijn. Geroepenen, uitverkorenen, gelovigen. Nou, dat zijn mensen, dat kan niet anders. Dat is geen twijfel over mogelijk. Dat verheerlijkte heiligen zijn, mensen. En dat zijn nou dezelfde als die legers die hem volgden. Ook Paulus zegt dat in Romeinen 8. De openbaarwording van de zonen Gods. Dat gebeurt hier. Nummer 5. Dat is vers 15. Dat is de wapenrusting. Wat lezen we over de wapenrusting? Er wordt gesproken in vers 15 over zijn, uit zijn mond ging een scherp zwaard. Dat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zou ze hoeden met een ijzeren hoede. Dus de wapenrusting bestaat uit een zwaard en een staf. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf of een ijzeren hoede. Dus de Heer Jezus komt met een zwaard en een staf om te oordelen en om te heersen. Om te hoeden als een herder, als een koning. Om te rechten en om te heersen. Een zwaard om het recht uit te oefenen, het oordeel uit te oefenen. En die staf is nodig, wordt gebruikt om te heersen als koning. Uit zijn mond ging een scherp zwaard. En dat zwaard is natuurlijk het woord van God. Het woord wat hij spreekt is een woord met macht. Is een woord met macht. Op zijn woord zijn de hemel en de aarde geschapen. Dat machtswoord. Op zijn woord worden zonden vergeven. Vader vergeef het hun. Maar op zijn oordeelswoord zullen mensen geoordeeld worden. Denk aan Gethsemane, waar de Heer Jezus alleen maar zegt, ik ben het. En zijn vijanden, die vallen allemaal achterover of voorover, dat weet ik niet. Maar ze vallen allemaal. Ze vallen allemaal. Zijn spreken doet de straf komen. Zijn woord doet de vijanden vallen. Ja. Ja. Hoe moet je die stok zien? De stok is voor de vijand, voor de wolf, om die in elkaar te knuppelen. En de staf is nodig om te heersen, om de kudde te weiden. Vandaar dat er hier ook staat van, hij zal de natiën zal hij hoeden, weiden, leiden met een ijzeren roede. Dan staat er, even kijken, vers 16, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, koning der koningen en heer der heren. Hij komt als een ruiter, als een generaal, als een koning op een wit paard. En dan heeft hij zijn kleed aan, een zwaard en een staf. En dat kleed valt dan over zijn dij, over zijn heup. En dan staat er hier geschreven, dat is het beeld wat in vers 16 gebruikt wordt. Dan staat er heer der heren en koning der koningen. Ziet u wat voor namen de Heer Jezus hier krijgt? In vers 16, Heer der Heren en Koning der Koningen. In vers 13 wordt hij genoemd, het woord, zijn naam is Woord van God. In vers 12 was hij naam die niemand wist, dan alleen hij zelf. En in vers 11 wordt hij genoemd, getrouw en waarachtig. In korte tijd zie ik 4 namen. Zijn hoofd, die onbekende naam en het woord van God en getrouw en waarachtig. En die dan ook Koning der Koningen. En Heer, de Heer. Zo komt hij terug. De koning. En die namen die de Heer Jezus draagt, dat zijn doodsklokken voor al zijn vijanden die zijn woord hebben veracht, die hem als koning niet hebben erkend. En die aan zijn getrouwheid en waarachtigheid hebben getwijfeld. De Heer Jezus zegt in Lucas 11 dat hij, dan vergelijkt hij zichzelf met een man die naar het buitenland ging. Een gelijkenis van de ponden. Een mens ging naar het buitenland om een koninkrijk te ontvangen. En na een lange tijd kwam hij terug. En toen moesten ze allemaal verschijnen die een pond hadden. En degene die niet hebben gewild dat hij koning over hen was. Breng ze hier en slacht ze voor me af, zegt de Heer Jezus. Nou, dit is het punt. Hij is naar de hemel gegaan om een koninkrijk te ontvangen.
En nou komt hij terug op de aarde om dat koninkrijk in bezit te gaan nemen en te gaan regeren als de koning der koningen en de heer der heren in de praktijk. Ten slotte vers 17 tot en met 21. He, dus in vers 11 tot... Ja, ik maak het zo af hoor. Ik ben de draad beslist niet kwijt. In vers 11 tot 16 hebben we dus gezien de eigenlijke verschijning van Jezus in heerlijkheid als de overwinnaar. En nu krijgen we in vers 7 tot 21, dat is het oordeel wat hij gaat uitoefenen over die legers die verzameld zijn in Armageddon onder leiding van het beest en de antichrist. Dat is weer een moeilijkere vraag, maar ik denk dat er ook wel een klein beetje verschil in zit, maar ik ga eerst mijn verhaal afmaken. Vers 17 tot en 21 gaat het over de oordelen van de Heer Jezus, het verslaan van die legers die daar in Armageddon bij elkaar zijn. En dan wordt inderdaad, dan zien we, ik maak even een verhaal af, dan zien we inderdaad in vers 19 zien we die veldslag plaatsvinden. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Dat is de veldslag. En dan in vers 20 en 21, dan zien we dat Jezus overwinnaar is. Dan zien we de overwinning. Zo, dit is mooi af. En dan gaan we even kijken nog even naar de details. Ik zag een engel staande in de zon en riep met een grote stem zeggende tot al de vogels in het midden van de hemel vlogen, kom hierheen en vergadert u tot het avondmaal van de grote God. Een engel die omstraald is door het zonlicht en die met kracht met een luide stem aankondigt aan de gieren, de raven, de kraaien, de arenden, om te komen tot een maaltijd van de grote God. Ze worden uitgenodigd. Waar vindt die maaltijd plaats? In Armageddon. Daar vindt die maaltijd plaats. Waar die verzamelde legers zullen zijn. En waar die legers verslaan gaan worden door Jezus. En het vlees van die verslagenen, dat staat in vers 18, opdat gij het vlees van de koning, het vlees van de overste, het vlees van de sterk, het vlees van de paarden, het vlees van al die gedode vijanden van Jezus, dat vlees, dat zullen de gieren en de raven en de arenden opeten. Wat een luguber tafereel vindt er hier plaats. Wat een afschuwelijk schilderij. Al die vijanden van de Heer Jezus, vlees van de koningen enzovoort, vers 18, die worden niet begraven, maar die het lichamen die worden opgegeten als een beeld van ondergang, maar ook van schande. Voer voor de vogels. Weet je waar we in de... Kijk of u een beetje bijbelkennis hebt. Nou, een beetje veel. Weet u in het Oude Testament een geschiedenis waar datzelfde voorkomt? Waar ook de verslagen vijanden, de verslagen legers, niet begraven, maar tot prooi, tot voer voor de vogels zal zijn. Waar? Izebel, ja, de honden, ja. Die hebben honden, hebben haar bijna alles opgegeten. Je zegt 38, ja ook. Nou, niemand? Nou, dan zal ik het zeggen, want ik heb het natuurlijk voorbereid en u niet. Dan zou ik het ook niet geweten. Nee, het is heel apart dat je... Ja, nee, ik bedoel eigenlijk dit. Het staat in het verhaal van David tegen Goliath. En dan zegt Goliath op een gegeven moment, dan bralt hij tegen David, hè, van ik wil je vlees verscheuren. En zegt David, ik kom je tegemoet in de naam van de Heer. De strijd is des Heeren en ik zal je hoofd eraf hakken. En de lichamen van de Filistijnen, die zullen gegeven worden tot voer voor de vogelen des hemels. Hetzelfde wat hier dus in het groot gebeurt. Ziet u wat een verschil, ja? Ja, nou in Psalm 79 gaat het over de ondergang van Babel. En daar gebeurt iets dergelijks. Daar komt dan de vijand. Hè?
En die eten dan de lichamen inderdaad op van de Israëlieten. De Nebukadnezar met zijn troepen, die eten dan van het volk van God eigenlijk op vanwege hun zonde. Dat gaat over de ballingschap. En dat oordeel wordt dan voltrokken door Nebukadnezar. Maar hier gaat het dus wel hetzelfde beeld, alleen hier gaat het over andere mensen. Hier gaat het over de vijanden van God en Jezus. Zoals de Filistijnen ook vijanden waren van David. Ziet u het verschil tussen het avondmaal van het lam in de hemel en dan de maaltijd hier op aarde van God? Dit is een oordeelsmaaltijd. De maaltijd van Armageddon. Dan vers 19. En ik zag het beest en de koning in de aarde en een leger vergaderd om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en zijn leger. Dit is Armageddon. De laatste zet op het schaakbord van deze wereld. De macht van de hemel, Jezus en zijn legers tegen de aardse macht. De veldslag gaat plaatsvinden. De demonen hebben de koningen der aarde verzameld in Armageddon. De beest is daar, dictator, de grote baas van het machtige laatste wereldrijk. De antichrist is er, de valse profeet. U zult ze dadelijk tegenkomen in vers 20. De valse profeet, de godsdienstige leider die zichzelf als God had uitgegeven. En die hele militaire macht die is gemobiliseerd in hun dwaasheid om oorlog te voeren tegen het lam. Aan welke psalm moet u dan denken? Psalm 2. Komt, laat ons hun banden en touwen van ons werpen. En tegen God en zijn gezalfde hebben ze zich samengesmeed. En dat gebeurt hier. Een laatste wereldoorlog. Maar dan komt het. Het komt eigenlijk niet tot een slag. Het komt niet tot een gevecht. Want als de Heer Jezus terugkomt, heeft hij maar één woord te spreken. En het is voorbij. Dan komt, ik heb het pas geleden in de preek genoemd. Nu komt V-Day. Victory Day. Dat gaat hier gebeuren. Vers 20. Komt het tot een strijd? Nee. De Heer Jezus vanuit de hemel op dat paard terugkomt, dan het eerste wat hij doet, de eerste daad die Jezus doet bij zijn wederkomst is dus, vers 20, het beest grijpen, die politieke wereldmacht, het laatste wereldrijk, en de valse profeet, dat is dezelfde als de antichrist. Hij grijpt ze en hij, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Wij weten niet wat voor op dat moment, wat voor moment dat is, gemeente. De Heer Jezus zegt daar iets over in zijn reden over de laatste dingen. Weet je hoe de wereld er dan zal uitzien qua natuurverschijnselen? De Heer Jezus zegt er iets van. Hij zegt, de zon, de maan en de sterren, de krachten van de hemel zullen dan wankelen. De zon zal haar licht nauwelijks meer geven, want die zal zwart zijn als een haren zak. En de maan zal haar zilveren schijnsel niet meer geven, maar haar kleur zal zijn als bloed. De sterren die zullen als onrijpe vruchten van de hemel vallen. De bergen van graniet zullen bewogen worden en wegvluchten. En de eilanden in de zee verdwijnen. De Heer Jezus zegt, er zal radeloosheid zijn van angst onder de volken. Bij het geruis en het bruisen van de watergolf en de waterstroom, het branden van de zee. En dan zal de Zoon des Mensen komen. Dit punt. Grote macht en heerlijkheid. En het eerste wat hij doet is zelf het beest en de antichrist grijpen, van het slagveld als het ware wegslepen en levend in de hel werpen, zonder dat ze sterven. Er zijn in het Oude Testament twee mensen geweest die levend naar de hemel gingen, zonder te sterven. Namelijk Henoch en Elia. Hier wordt er gesproken over twee boosdoeners die levend naar de hel gaan zonder dat ze sterven. De eerstelingen in de hel. Zonder lichamelijke dood. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2. Dat de Heer Jezus zal verschijnen. Dat hij door de adem van zijn mond de antichrist, de mens der zonde, zal verteren. Dat is dit punt. De antichrist, hij wordt gegrepen en levend in de hel geworpen. Dit is nou de steen. Die ruiter op het witte paard. Hè? Die komt uit de hemel.
Dit is nou de steen, u hebt er pas een preek over gehoord, de steen die uit de hemel zonder mensenhanden gehouden, die steen die van boven uit de hemel komt en het beeld aanraakt en vermorzelt. En die steen wordt dan tot een heel wereldrijk. Dat is dit. Dat is dit.
Ook het beest, de leider van het laatste wereldrijk, die zal levend worden verbrand in de poel des vuurs. Dat is de eigenlijke hel, de Gehenna. De eigenlijke hel, onuitblusbaar en eeuwig vuur, die brandt met sulfur, zwavel, vreselijk heet. En dat stinkt vreselijk. Sodom en Gomorra tafereel, zou je kunnen zeggen. En dan tenslotte de legers. En de overigen werden gedood, dat zijn die overigen namelijk, de legers van het beest en de antichrist, met het zwaard van degene die op het paard zat, en dat zwaard ging uit zijn mond. Het is weer door het woord. De Heer Jezus heeft maar één woord te spreken. En Judas in Gethsemane en die honderden soldaten die vielen allemaal. Bij de wederkomst heeft de Heer Jezus maar één woord te spreken. Één vloekwoord. En al die legers van de koningen. En de legers van overst over 1000 legers, overst over 100 enzovoort. Die zullen op dat ogenblik direct worden getroffen. En al de vogelen werden verzameld en verzadigd met hun vlees. Wat een ontzaglijke woorden hier. Ik ga eindigen. Een ontzaglijke tijdvak in de wereldgeschiedenis wordt afgesloten. Dit tijdvak. Met de wederkomst van Christus. En dan, als dat tijdvak is afgesloten, deze periode die een demoncratie zal zijn, waarin de demonen zullen heersen. Het beest en de antichrist zijn bezeten door de duivel, instrumenten van de Satan. Als die demoncratie zal worden omgekeerd door de verschijning van Jezus, dan komt er, en dat is Openbaring 20, dat is voor de volgende keer, dan komt er een christocratie, een Christusregering, waarvan Openbaring 20 zal zeggen dat die 1000 jaar zal zijn. Een heerlijke sabbatsrust die dan aanbreekt na een lange, bange tijd van ongerechtigheid en demonisering vlak voor de wederkomst van Christus. En dat laatste tijdvak van de wereldgeschiedenis, nou, ik verheug me op volgende week om daar met u samen over na te gaan denken. Wat VD nou werkelijk is. Victory Day, toen de oorlog afgelopen was. Nou, 5 mei deze week, toen de oorlog afgelopen was, toen begon er een nieuw tijdperk. Toen werd het alles anders. De tirannie verdreven, die mijn hart doorwond. Als deze periode ten einde zal zijn en Jezus komt terug en een nieuw tijdperk, dat zal heerlijk zijn. Dat zal zalig zijn. Dat zal geweldig zijn. De Heer Jezus, de apostel Paulus noemt die tijd de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Een tijd van verkwikking. Een sabbatsrust voor de wereld, voor de schepping en voor de schepselen. Dan zal de wolf verkeren met het lam. En dan zal de vloek van de aarde verdreven worden. En dan zal de zuchtende schepping weer gaan zingen onder koning Jezus. Ik denk aan het lied. Jezus komt in heerlijkheid. Dan zal zijn shalom, vrede, wereldwijd worden. Straks wanneer die grote dag begint. En het licht, hij het van het duister en de duistere machten voor goed zal hebben gewonnen. Dan zal de hemel opengaan en dan komt de Heer eraan. En dan blijft er maar één ding over. Dan heffen wij het loflied aan. Voor nu geldt. Zie de bruidegom komt en ga uit hem tegemoet. En als je hem nog niet kent, als je persoonlijke heiland en verlosser. De bruidegom is er, alleen hij is in de hemel. Zijn liefde is er ook. En als je hem dan nog niet omhelst hebt met armen van het geloof, doe dat dan nu. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Ik dank u wel voor uw aandacht. We gaan samen nog een vers zingen en dan gaan we eindigen. De vragen schuif ik gewoon door naar volgende week. We gaan zingen. Psalm 2. Psalm 2. Vers 1 en vers 7. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Wat drift beheerst het woedend heidendom?
Hij heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom. De vorsten zijn verniet op zijn
samen eindigen het dankgebed. O Heere Jezus in de hemel, machtige, heerlijke bruidegom, koning der koningen, Heer der heren, wij aaneren en aanbidden u. We hebben vanavond machtige, mooie dingen mogen zien. Een heerlijke bruiloft, waar de blijdschap dan onbepaald ten hoogste toppunt zal stijgen. Wat een uitzicht voor allen die uw verschijning liefhebben. Die met ogen van het geloof u mochten zien, voor wie u dierbaar geworden bent. Die met armen van geloof u mocht omhelzen. Heren, wat zal dat een heerlijke dag zijn. Eeuwig hem ten eigendom. We hebben ook verschrikkelijke dingen gezien. Dingen waarvan we beven. Niet alleen het avondmaal van het lam, maar ook de maaltijd van de grote God. Heren, wat is het vreselijk om als vijand van u onverzoend te sterven. Wat is het vreselijk om als vijand van u, als u terugkomt, zo voor u te moeten verschijnen. Heren, dan willen we u bidden, allen die u nog niet kennen. Vijanden worden nu met u verzoend. Daarvoor laat u de blijde boodschap uitgaan van genade, van ontferming en verlossing. Heren, zegent u rijkelijk die boodschap, opdat nog velen onderdanen mogen worden van u. Heren, wilt u nog velen trekken, dat ze aan uw kant mogen komen te staan. O God, we danken u voor uw kostbaar woord. Geef dat deze hoop in onze harten mag leven. Heren, hoe moeilijk het ook is, ook voor uw verdrukte gemeente, eenmaal mogen ze in heerlijkheid met u verschijnen. Aan u gelijk, eeuwig bij u zijn. Heren, wij danken u voor de vergezichten van uw woord. Geef dat we het mogen overdenken, dat het een plaatsje mag krijgen in ons hart, in ons leven. En zegent u de evangelieverkondiging, nu het nog de dag der genade is. Behoed ons op weg naar huis, mogen we veilig thuiskomen. En hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot volgende week.